Hoofdstuk 40. Hulp in het dagelijks leven. Zoals uw dagen, zo zal uw kracht zijn. Er is een welsprekendheid die veel machtiger is dan de welsprekendheid van woorden in het rustige, zichzelf gelijk blijvende leven van een reine, ware christen. Wat een mens is, heeft meer invloed dan wat hij zegt. De dienaren die tot Jezus gezonden werden, kwamen terug met de boodschap dat nog nooit een man gesproken had zoals hij sprak. Maar de reden was dat er nog nooit een man geleefd had zoals Jezus leefde. Was zijn leven anders geweest dan dat het was, dan zou hij niet zo gesproken kunnen hebben als hij deed. Zijn woorden droegen een overtuigende kracht in zich, omdat zij van een zuiver en heilig hart kwamen, vol liefde en medeleven, weldadigheid en waarheid. Het zijn onze karakter en onze ervaringen die beslissen over de invloed die wij op anderen hebben. Ten einde anderen te overtuigen van de macht van Christus' genade, moeten wij die macht in ons eigen hart en leven kennen. Het evangelie dat wij aanbieden voor de redding van zielen, moet het evangelie zijn waardoor onze eigen ziel gered is. Slechts door een levend geloof in Christus, als persoonlijke verlosser, is het mogelijk om onze invloed voelbaar te maken in een sceptische wereld. Als wij zonder zouden willen trekken uit de snel vlietende stroom, moeten onze voeten stevig geplant zijn op de rots Jezus Christus. Het merkteken van het christen zijn is geen uiterlijk teken, niet het dragen van een kruis of een kroon, maar het is dat wat de eenheid van de mens met God openbaart. Door de kracht van zijn genade, kenbaar in de vernieuwingen van het karakter, moet de wereld overtuigd worden dat God zijn Zoon gezonden heeft als redder. Geen andere invloed die de menselijke ziel kan omringen, heeft zo'n macht als de invloed van een onzelfzuchtig leven. Het sterkste argument ten gunste van het evangelie is een liefhebbende en beminnelijke christen. Onderworpen aan beproevingen. Zo'n leven te leven, zo'n invloed uit te oefenen, kost bij iedere stap inspanning, zelfopoffering en zelfbeheersing. Omdat zij dit niet begrijpen, worden velen zo gemakkelijk ontmoedigd in het christelijke leven. Velen die ernstig hun leven aan de dienst van God wijden, zijn verbaasd en teleurgesteld dat zij als nooit tevoren ondervonden dat zij geconfronteerd worden met obstakels, beproevingen en verwarringen. Zij bidden om in het karakter van Christus gelijk te worden, om geschiktheid voor Gods werk, en zij worden in omstandigheden geplaatst die alle kwade eigenschappen in hun natuur tevoorschijn lijken te roepen. Fouten komen aan het licht waarvan zij zelf niet het bestaan hadden vermoed. Zoals Israël van ouds vragen zij: als God ons leidt, waarom komen al deze dingen over ons? Het komt doordat God hen leidt dat deze dingen over hen komen. Beproevingen en obstakels zijn Gods uitverkoren methoden om zelfbeheersing te leren, en ze zijn de door hem gestelde voorwaarden voor succes. Hij, die de harten van de mensen leest, kent hun karakters beter dan zij zichzelf kennen. Hij ziet dat sommige vermogens bezitten die, als zij juist gericht zijn, benut kunnen worden voor de voortgang van zijn werk. In zijn voorzienigheid brengt hij deze personen in verschillende posities en omstandigheden, zodat zij in hun karakter de tekorten ontdekken die voor hen zelf verborgen waren. Hij geeft hen de gelegenheid deze gebreken te verbeteren en zich geschikt te maken voor zijn dienst. Dikwijls brengt hij hen in het vuur van de beproeving, opdat zij gereinigd mogen worden. Het feit dat wij geroepen worden om beproevingen te doorstaan, toont aan dat de Heeren iets kostbaars in ons ziet, dat hij wenst te ontwikkelen. Als hij in ons niets zag, waardoor zijn naam verheerlijkt zou kunnen worden, zou hij geen tijd besteden aan onze verfijning. Hij werpt geen waardeloze stenen in een oven. De smid plaatst ijzer en staal in het vuur, zodat hij te weten komt wat voor metaal hij heeft. De Heere laat toe dat zijn uitverkorenen in de oven van ellende geplaatst worden, om te bewijzen welk karakter zij hebben en of zij gevormd worden naar zijn werk. De pottenbakker neemt het klei en vormt die naar zijn wil. Hij kneedt en bewerkt de klei. Hij trekt ze van elkaar en drukt ze tezamen. Hij bevochtigt ze en droogt ze dan. Hij laat zo'n poos liggen, zonder het aan te raken. Als ze eindelijk volmaakt plooibaar is, zet hij het werk voort en maakt het voorwerp gereed. Hij geeft het vorm op de draaischijf, versiert en polijst het. Hij droogt het in de zon en bakt het in de oven. Zo wordt het een vat, geschikt voor gebruik. Zo wenst de grote meesterwerker ons te vormen en te modelleren. En zoals de klei in de handen van de pottenbakker, zo zijn wij in zijn handen. Wij moeten niet proberen om het werk van de pottenbakker te doen, Ons deel is onszelf te geven om door de meester gevormd te worden. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. 1 Petrus 4, vers 12 en 13. In het volle daglicht en binnen het gehoor van de muziek van andere stemmen, zal de gekooide vogel het lied dat zijn meester hem wil leren niet zingen. Hij leert een toontje van dit en een triller van dat, maar nooit een aparte gehele melodie. Maar de meester bedekt de kooi en plaatst die waar de vogel zal luisteren naar dat ene lied dat hij moet zingen. In het donker probeert hij, en hij probeert opnieuw dat lied te zingen, totdat hij het geleerd heeft, en hij breekt uit in een perfecte melodie. Dan wordt de vogel weer naar buiten gebracht en zal het lied altijd in het licht kunnen zingen. Zo wandelt God ook met zijn kinderen. Hij heeft ons een lied te leren. En wanneer wij dat geleerd hebben, te midden van schaduwen van beproeving, kunnen wij het daarna altijd zingen. Gods keuze in ons levenswerk. Velen zijn teleurgesteld over hun levenswerk. Het kan zijn dat hun omgeving onaangenaam is, dat hun tijd bezet is door gewoon werk, terwijl zij denken geschikt te zijn voor hogere verantwoordelijkheden. Dikwijls schijnen hun inspanningen niet gewaardeerd te worden of vruchteloos te zijn. Hun toekomst is onzeker. Laten wij bedenken dat, terwijl het werk dat wij doen misschien niet onze keuze is, het aanvaard moet worden als Gods keuze voor ons. Of het nu plezierig is of niet, wij moeten die plichten vervullen die het meest voor de hand liggen. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doet dat. Want er is geen werk in overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat, Prediker 9 vers 10. Als de Heere wenst dat wij een boodschap naar Nineveh brengen, zal hij het niet fijn vinden dat wij naar Joppe of Capernaum gaan. Hij heeft redenen om ons te zenden naar de plaats waarheen onze voeten gestuurd zijn. Juist op die plaats kan er iemand zijn die onze hulp nodig heeft. Hij, die Filippus naar de Ethiopische hoveling zond, en Petrus naar de Romeinse hoofdman, en het kleine Israëlitische meisje naar Naaman, de Syrische generaal, zendt nu mannen en vrouwen en jonge mensen als zijn vertegenwoordigers naar hen die goddelijke hulp en leiding nodig hebben. Gods plannen zijn de beste. Onze plannen zijn niet altijd Gods plannen. Hij kan zien wat het beste voor ons is en voor zijn zaak, als hij onze beste bedoeling weigert, zoals hij deed in het geval van David, toen deze de tempel wilde bouwen. Maar van één ding kunnen we verzekerd zijn. Hij zal zegenen en diegenen die zich ernstig aan zijn taak wijden, gebruiken in de vooruitgang van zijn werk. Als het hem goed dunkt hun wensen niet in te willigen, zou hij als tegengewicht voor de weigering hun de tekenen van zijn liefde schenken en hun een andere taak toevertrouwen. In zijn liefdevolle zorg en belangstelling voor ons zal hij, die ons beter kent dan wij onszelf begrijpen, weigeren om iets toe te staan waarin wij verzoeken onze eigen eerzucht te bevredigen. Hij staat ons niet toe huiselijke, maar heilige plichten die voor de hand liggen te verzaken. Dikwijls vraagt deze plichten juist die oefening die vereist is om ons voor te bereiden voor een hoger werk. Dikwijls falen onze plannen, zodat Gods plannen voor ons kunnen slagen. Ons wordt nooit gevraagd om een echt offer voor God te brengen. Hij vraagt ons vele dingen aan hem te onderwerpen. En als wij dit doen, geven wij alleen datgene op wat onze weg naar de hemel belemmert. Zelfs wanneer wij geroepen worden om die dingen op te geven die in zichzelf goed zijn, kunnen wij er zeker van zijn dat God dit voor ons vraagt voor iets veel beters. In het toekomstige leven zullen de verborgenheden die ons nu gehinderd en teleurgesteld hebben, worden verklaard. Wij zullen zien dat onze schijnbaar onverhoorde gebeden en teleurstellende hoop onder de grootste zegeningen gerekend moeten worden. Wij moeten iedere plicht, hoe nederig ook, als heilig beschouwen, omdat het een deel is van de dienst aan God. Ons dagelijks gebed zou moeten zijn: Heere, help me mijn best te doen. Leer mij hoe ik beter moet werken. Geef mij energie en blijheid. Help mij om in mijn dienst het liefdevolle dienstwerk van de Verlosser te brengen. Een les uit het leven van Mozes. Denk eens aan de ervaring van Mozes, de opvoeding die hij in Egypte ontving als een kleinzoon van de koning, en de vermoedelijke troonopvolger was grondig. Niets dat hem wijs kon maken werd verwaarloosd. Hij kreeg de beste burgerlijke en militaire opleiding. Hij voelde zich volledig in staat om Israël te bevrijden uit de slavernij. Maar God dacht er anders over. Zijn voorzienigheid beschikte voor Mozes een 40-jarige opleiding in de woestijn als schaapsherder. De opvoeding die Mozes in Egypte had ontvangen, was in vele opzichten een hulp voor hem. Maar de meest waardevolle voorbereiding voor zijn levenswerk was die hij kreeg in zijn werk als schaapsherder. Mozes had van nature een onstuimige geest. In Egypte was hij een succesvolle leider, de gunsteling van de koning en van het volk. Hij was gewend in het ontvangen van lof en vleierij. Hij hoopte het werk van de bevrijding van Israël door eigen macht tot stand te brengen. De lessen die hij te leren had als Gods vertegenwoordiger waren heel anders. Terwijl hij zijn kudden door de woestijn en de bergen voerde, naar de groene weiden en dalen, leerde hij geloof en zachtmoedigheid, geduld en nederigheid en zichzelf te vergeten. Hij leerde om voor de zwakken te zorgen, de zieken te verplegen, de afgedwaalde op te zoeken, de onhandelbare te verdragen, voor de lammetjes te zorgen en de oude en zwakke schapen te helpen. Door dit werk werd Mozes dichter tot de grote herder getrokken. Hij werd innig verenigd met het heilige Israëls. Hij was niet langer van plan groot werk te doen. Hij trachtte getrouw als voor God het werk te doen dat aan zijn zorg was toevertrouwd. Hij herkende Gods aanwezigheid in zijn omgeving. De gehele natuur sprak tot hem van de ongeziene. Hij kende God als een persoonlijke God en, mediterend over zijn karakter, kreeg hij steeds vollediger besef van Gods aanwezigheid. Hij vond een toevlucht in zijn eeuwige armen. Na deze ervaring hoorde Mozes de roep van de hemel om zijn herderstaf in te wisselen voor de heersersstaf, zijn schaapskudde te verlaten en het leiderschap over Israël op zich te nemen. Het goddelijke bevel vond hem zonder zelfvertrouwen, traag van spraak en beschroomd. Hij werd overvallen door een gevoel van onvermogen om een spreekbuis voor God te zijn, maar hij aanvaarde het werk en zette zijn gehele vertrouwen op de Heren. De grootsheid van zijn zending riep de beste krachten in zijn geest op. God zegende zijn prompte gehoorzaamheid en hij werd welsprakend, hoopvol, zelfverzekerd en geschikt voor het grootste werk ooit aan de mens opgedragen. Van hem werd geschreven, zoals Mozes die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Deuteronomium 34 vers 10. Laten allen die denken dat hun werk niet gewaardeerd wordt en die naar een post met grote verantwoordelijkheden haken, bedenken dat het verhogen niet komt van oost of west, nog uit de woestijn, maar God is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt genen. Spreuken 75 vers 7 en 8. Ieder mens heeft zijn plaats in het eeuwige hemelse plan. Of wij die plaats vervullen, hangt af van onze eigen getrouwheid in samenwerking met God. Wij moeten ons behoeden voor zelfmedelijden. Geef nooit toe aan het gevoel dat u niet naar waarde wordt geschat, dat uw inspanningen niet gewaardeerd worden, dat uw werk te moeilijk is. Laat de herinnering voor dat wat Christus voor ons heeft gedragen, onze ontevreden gedachten tot zwijgen brengen. Wij worden beter behandeld dan onze Heer. Zou u zich grotere dingen zoeken, zoek ze niet. Jeremia 45 vers 5. De Heere heeft in zijn werk geen plaats voor hen die meer haken naar de troon dan naar het dragen van het kruis. Hij vraagt naar mensen die meer geneigd zijn hun plicht te doen dan hun loon te ontvangen. Mensen die zich meer zorgen maken om het principe dan om hun eigen bevordering. Het werk van hen die bescheiden zijn en hun werk doen alsof zij voor God werken, telt meer dan dat van druktemakers die een show opvoeren en vol eigen dunk zijn. Dikwijls is het zo dat zij die een grote ophef maken de aandacht op zichzelf eisen en zich stellen tussen het volk en God. En dan blijkt hun werk een mislukking. Het begin der wijsheid is, verheft wijsheid en verheft inzicht bij al wat gij bezit. Houd haar hoog, dan zal zij u verheffen, zal zij u tot eer brengen wanneer gij haar zult omhelzen. Spreuken 4 vers 7 en 8. Omdat zij geen besluitvaardigheid hebben om zichzelf in de hand te nemen en te hervormen, raken velen vastgeroest in een verkeerde handelswijze. Maar dit is niet nodig. Ze kunnen krachten oefenen om al het beste te doen wat in hun vermogen ligt, en dan zal er voor altijd naar hen gevraagd worden. Ze zullen naar werkelijke waarde geschat worden. Als iemand geschikt is voor een hogere post, zal God de last niet alleen op hem leggen, maar ook op hen die hem getest hebben, die zijn waarde kennen en die hem met verstand naar voren kunnen schuiven. Zij die getrouw al het hun aangewezen werk uitvoeren, dag aan dag, zullen op Gods tijd zijn oproep horen, kom hogerop. Terwijl de schaapsherders op wacht waren bij de kudde in de heuvels van Bethlehem, bezochten engelen des hemels hen. Zo staan ook nu, terwijl de trouwe arbeider van God werkt, engelen Gods aan zijn zijde, luisteren naar zijn woorden en noteren de wijze waarop het werk gedaan wordt, om te zien of nog grotere verantwoordelijkheden aan zijn handen kunnen worden toevertrouwd. Ware grootheid. Niet naar rijkdom, opvoeding of positie oordeelt God de mens. Hij beoordeelt hen naar de zuiverheid van bedoeling en karakterschoonheid. Hij kijkt hoeveel van zijn Heilige Geest mensen bezitten en hoeveel gelijkenissen hun leven met zijn karakter vertoont. Om groot te zijn in Gods koninkrijk, moet men nederig zijn als een klein kind in eenvoud van geloof en in zuiverheid van liefde. Jezus zei, gij weet dat de regeerders der volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het ook onder u niet. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Matteüs 20, vers 25 en 26. Van al de gaven die de hemel de mensen schenken kan, is gemeenschap in Christus in zijn lijden de hoogste eer. Niet Henoch die in de hemel werd opgenomen, niet Elia die in de vurige wagen hemelwaarts gevoerd werd, was groter of meer geëerd dan Johannes de Doper, die eenzaam omkwam in de kerker. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1, vers 29. Plannen voor de toekomst. Velen zijn niet in staat vaste plannen te maken voor de toekomst. Hun leven is onzeker. Ze kunnen de gevolgen niet overzien. En dat vervult hen dikwijls met angst en onrust. Bedenk dat het leven van Gods kinderen een pelgrimsreis is. We hebben niet de wijsheid om ons eigen leven te plannen. Het is niet aan ons onze toekomst vorm te geven. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij tot erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Hebreeën 11, vers 8. Tijdens zijn leven op aarde maakte Christus geen plannen voor zichzelf. Hij aanvaardde Gods plannen voor hem. En dag na dag ontvouwde de Vader zijn plannen. Zo zouden wij van God afhankelijk moeten zijn, zodat ons leven eenvoudiger de uitvoering van zijn wil is. Als wij hem onze wegen toevertrouwen, zal hij onze stappen leiden. Velen die plannen maken voor een schitterende toekomst, blijken een grote mislukking. Laat God voor u plannen. Vertrouw op hem als een klein kind de leiding toe, daar hij de voeten zijner gunstgenoten behoedt. 1 Samuel 2, vers 9. God leidt zijn kinderen nooit anders dan dat zij geleid willen worden als zij vanaf het begin het einde konden zien en de heerlijkheid onderscheiden konden van het doel dat zij vervullen als zijn medewerkers. Toen Christus zijn discipelen riep, bood hij hen geen schitterende vooruitzichten voor dit leven. Hij gaf hen geen belofte van gewin of wereldse eer, noch gedongen zij wat zij zouden ontvangen. Tegen Matteüs, die bij het tolhuis zat, zei de verlosser, volg mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde hem. Lucas 5, vers 27. Matteüs wachtte niet voordat hij zijn dienst begon om een bepaalde loon gelijk aan het bedrag dat hij in de vorige betrekking ontving te krijgen. Zonder vragen of aarzelen volgde hij Jezus. Het was hem genoeg bij Jezus te zijn, zodat hij zijn woorden kon horen en zich met hem kon verenigen in zijn werk. Zo was het ook met de discipelen die al eerder geroepen werden. Toen Jezus Petrus en zijn makkers riep om hem te volgen, verlieten zij onmiddellijk hun boten en netten. Sommige van deze discipelen hadden vrienden die voor hun onderhoud van hen afhankelijk waren. Maar toen zij de uitnodiging van Jezus kregen, aarzelden zij niet en vroegen niet, hoe zal ik leven en mijn gezin onderhouden? Zij gehoorzaamden aan de roep. En toen Jezus hen naderhand vroeg, toen ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zeiden zij, aan niets. Lucas 22, vers 35. Vandaag roept de Heiland ons tot zijn werk, zoals hij Matteüs en Johannes en Petrus riep. Als onze harten geraakt zijn door zijn liefde, zal de kwestie van de beloning niet vooraan staan in onze gedachten. Wij zullen ons verheugen medewerkers van Christus te zijn en wij zullen niet bevreesd zijn ons zijn zorg toe te vertrouwen. Als wij God onze sterkte maken, zullen wij een duidelijk besef hebben van plicht, van onzelfzuchtige verlangens. Ons leven zal gedreven worden door een enkele doelstelling die zal stijgen boven alle lage drijfveren. Velen die belijden volgelingen van Christus te zijn, hebben een bezorgd en angstig hart, omdat zij bang zijn zichzelf aan God toe te vertrouwen. Zij geven zich niet geheel aan God over, want zij schrikken terug voor de consequenties die zo'n gave met zich meebrengt. Tenzij zij deze overgave waarmaken, zullen zij geen vrede vinden. Er zijn velen van wie het hart zucht onder de last van zorgen, omdat zij trachten de maatstaf van de wereld te bereiken. Ze hebben haar dienst verkozen, haar verwarringen aanvaard en haar gewoonte aangenomen. Daardoor is hun karakter bedorven en hun leven één grote vermoeienis. De voortdurende bezorgdheid put hun levenskrachten uit. Onze Heer vraagt hun de juk van de slavernij opzij te zetten. Hij nodigt hen uit zijn juk op te nemen. Hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs 11, vers 30. Gepieker maakt blind en maakt de toekomst onduidelijk, maar Jezus ziet het einde vanaf het begin. In iedere moeilijkheid staat Hij klaar om verlichting te brengen. Het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Psalm 84, vers 11. Onze Hemelse Vader heeft duizenden wegen om in onze noden te voorzien waar wij niets van afweten. Zij die het ene beginsel, de dienst van God boven alles stellen, accepteren, zullen ontdekken dat alle verschrikkingen verdwijnen en een effen pad voor hun voeten ligt. Het geloof aanmoedigen. De getrouwe uitvoering van de dagelijkse plichten is de beste voorbereiding voor de komende moeilijkheden. Verzamel niet alle mogelijkheden en zorgen van morgen om bij de lasten van heden te voegen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matteüs 6, vers 34. Laten wij hoopvol zijn en moedig. Mistroostigheid in Gods dienst is zondig en onredelijk. Hij kent al onze beloften. Aan de almacht van de Koning der Koningen verenigt onze verbondsgod de zachtheid en zorgen van een tedere schaapsherder. Zijn macht is absoluut en het onderpand van een zekere vervulling van zijn belofte voor allen die op hem vertrouwen. Hij heeft middelen voor de verwijdering van de moeilijkheden, zodat zij die hem dienen en de middelen eren die hij gebruikt, versterkt worden. Zijn liefde is zoveel hoger dan elke andere liefde, als de hemel boven de aarde is. Hij waakt over zijn kinderen met een eeuwig en onmeetbare liefde. In de donkerste dagen, als er geen uitzicht schijnt te zijn, oefen dan geloof in God. Hij werkt zijn wil uit en maakt alles wel ten behoeve van zijn volk. De kracht van hen die hem liefhebben en dienen, zal hij dag aan dag vernieuwen. Hij is in staat en gewillig zijn dienstknechten al die hulp te schenken die zij nodig hebben. Hij zal hen de wijsheid geven die hun verschillende noden vragen. De beproefde apostel Paulus zei, hij zeide tot mij, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheid nog meer roemen, omdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom ben ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, noden, vervolgingen en benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. 2 Korinthe 12, vers 9 en 10.